Je luistert naar een CCE Podium podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise.
En Roos? Eigenlijk vragen we van degene met de minste mogelijkheden om zich het meeste aan te passen.
Voor kinderen als Roos, die al 5 scholen achter de rug heeft, is iedere dag een uitputtingsslag. Hoe doorbreken we de vicieuze cirkel van overleven in plaats van leven? Floor Koreman vertelt hoe het verbinden van eilanden, school, thuis en zorg, ruimte creëert voor echte oplossingen. Hoe kunnen we onze systemen aanpassen, zodat kinderen zoals Roos eindelijk vaste grond onder hun voeten krijgen? Luister naar Floor Koreman op CCE Podium. Bouw samen aan emotionele ontwikkeling. De sleutel tot minder thuiszitters.
In Nederland zijn er ruim 20.000 kinderen die niet meer naar school kunnen gaan. Meer dan 20.000 leerlingen die niet passen in ons huidige onderwijssysteem. Kinderen die iedere dag de interactie met leeftijdsgenootjes moeten missen. Vastlopen in hun algehele ontwikkeling. En fors beschadigd zijn in hun zelfvertrouwen. En dat raakt mij enorm. En juist daarom wil ik een stem zijn voor al die leerlingen die niet meer gezien en gehoord worden. Ik wil hen weer zichtbaar maken en zorgen dat overleven weer leven wordt. Helaas hoor ik dagelijks in de praktijk schrijnende verhalen over leerlingen die dreigen uit te vallen binnen onderwijs of al uitgevallen zijn. En een van die verhalen gaat over Roos. Roos is een meisje van 15 jaar en komt uit een gezin van 5 kinderen. In haar dossier lees ik dat ze een licht verstandelijke beperking heeft en dat er autisme is vastgesteld. Ouders hebben een beperkt vangnet en lopen op dit moment behoorlijk over. Roos heeft de afgelopen 2 jaar in een pleeggezin gezeten, maar woont op dit moment weer thuis. Roos startte ooit in het regulier onderwijs, maar gaandeweg bleek dat zij meer nodig had. En ze hopt van school naar school. En de Zet hem elkaar school, waar ik haar ga bezoeken, is dan de 5e in de schoolloopbaan. Als ik die ochtend de klas binnenkom om haar te observeren, zie ik een mager meisje over de tafel hangen. Ze oogt vermoeid en heeft een lege, verdrietige blik in haar ogen. Roos gaat liggen op de tafel en de handen over de oren. En als de juf dan wil beginnen met de les, pak ze uit haar laadje een papiertje en trillend schrijft ze: "Juf, mijn hoofd zit zo vol. Ik wil dood." Helaas is dit niet de eerste keer dat ze dit zegt of schrijft. En de angst dat zij daad bij woord voegt is groot. En de juf die ligt er zelfs wakker van. Roos lijkt steeds minder op te pikken op school en de juf kan haar moeilijker bereiken. Na de observatie gaan we met alle betrokkenen in gesprek. Ouders, school, de BSO en de logeeropvang. "Ze past hier niet. We kunnen haar niet geven wat ze nodig heeft," zegt de orthopedagoog tijdens ons eerste gesprek. En de spanning aan tafel is duidelijk voelbaar. Misschien is ergens intern toch beter voor haar. En ouders zijn woedend. "Je kunt Roos toch niet zomaar opgeven?" En de logeeropvang die denkt daar ook zo over. Ze hebben al zo vaak voorgesteld dat het voor Roos fijn is dat ze haar knuffel mee mag nemen vanuit logeren naar school. Maar school is het daar duidelijk niet mee eens. Ja, straks gaan alle kinderen dat doen. En de BSO-medewerker die ook aan tafel zit, die zegt niets en schuift wat ongemakkelijk heen en weer. Op het moment dat ik in dat gesprek zat, voelde ik de druk om snel tot een oplossing te komen. En logisch, voor Roos is het 5:45. Er hoeft maar dit te gebeuren of zij komt weer thuis te zitten, met alle gevolgen van dien. En school nummer 6 is niet zomaar gevonden. Maar veel belangrijker nog, welke boodschap geven we dit meisje? Je bent te moeilijk, te ingewikkeld en daarom sturen we je weg. Als we kijken naar de schoolloopbaan van Roos, dan zien we dat dit een zich herhalend patroon is. Nou ja, zeg maar gerust een neerwaartse spiraal. Tijd om het dus anders te gaan doen. Maar hoe? Nou, voordat we daar met elkaar induiken, heb ik eerst een vraag aan jullie. Vonden jullie dat vroeger ook zo vreemd in het vliegtuig, de stewardess die dan in het gangpad de veiligheidsinstructies geeft en dan bij het zuurstofmasker zegt dat je eerst jezelf moet helpen en dan pas je kind? Dat voelde voor mij zo onnatuurlijk. Mijn focus lag eerst op mijn kind en daarna dacht ik aan mijzelf. Maar nu, zoveel jaar later en ietsje wijzer, denk ik logisch. Als ik niet goed voor mezelf zorg, zijn de gevolgen voor mijn kind ook veel groter. En volgens mij was dat in het team van Roos net zo. Als het team kon haar pas lucht geven, als ze zelf ook weer op adem waren gekomen. Maar waarom was dit team dan zo uitgeput? Natuurlijk, de zorgen om haar gedrag waren belangrijke factoren. Maar dat was niet het enige. Laten we eens met elkaar gaan uitzoomen. En stel je dan eens voor dat de betrokkenen rondom Roos, dat een eilandengroep is. Thuis is een eiland, school is een eiland, de BSO is een eiland en de logeeropvang is ook een eiland. En je zou zo kunnen stellen dat ieder eiland zo zijn eigen gebruiken heeft. Zijn eigen cultuur en zijn eigen taal. Maar tussen die eilanden is het mistig. Er zijn weinig stevige bruggen of plekken om aan te meren. En daarom blijven de eilandbewoners liever op hun eigen plek. Maar Roos dan? Hoe ziet een dag voor haar er dan uit? Van Roos wordt verwacht dat zij moeiteloos van eiland naar eiland hopt. En soms wel meerdere keren per dag. Als zij in het weekend op logeereiland is geweest en haar knuffel haar veilige baken was, wordt er op school verwacht dat ze die knuffel in haar tas laat. Op schooleiland moet ze bij binnenkomst op haar vaste plek gaan zitten en iets zelfstandig gaan doen. En dat is best even schakelen als je in het weekend zoveel samen hebt gedaan met je begeleidster. Op schooleiland is er één vast persoon die de instructies geeft. Maar ook die taal en toon is anders dan op de andere eilanden. Als Roos na school naar het BSO-eiland gaat, dan is het maar weer afwachten welke invallen er vandaag weer is. Haar vaste begeleider is er al een tijdje niet. Maar waar ze is, Roos heeft geen idee. En daar waar op school de dag in picto's wordt verduidelijkt, is het op de BSO de bedoeling dat ze zelf gaat kiezen wat ze gaat doen. Als dan die onbekende invaller naar haar toe komt en haar uitnodigt om mee te doen met tikkertje, dan verstijft Roos. Ze herkent de taal en de gebruiken niet. Roos gaat zitten op haar vaste plek onder de boom en na een tijdje komt de invaller naast haar zitten. In korte tijd stelt hij haar heel veel vragen en het duizelt bij Roos. Ze komt niet tot antwoorden. Nou weet je, je hebt vast een drukke dag gehad. En de invaller loopt weer weg. Als het dan om 6 uur tijd is om naar thuiseiland te gaan, komt de taxi te laat. File. Maar daardoor staat moeder niet zoals gebruikelijk bij het hekje op Roos te wachten. Maar loopt de taxichauffeur mee naar binnen. En daar waar het op BSO-eiland nog relatief rustig was, is het op thuiseiland een stuk drukker. Broertjes en zusjes rennen door de kamer en moeder staat oververhit in de keuken. Pakt de tas van Roos aan en zegt, ga maar op jouw plekje zitten, aan tafel, we gaan zo eten. Maar het liefst was Roos even bij mama op schoot gaan zitten om bij te tanken. Maar Roos kan het niet vertellen. En als ze dan 's avonds in haar bed ligt, dan duizelt het nog steeds. Want hoe kan zij nou snappen dat ze daar wel een knuffel mee mag nemen en daar niet? En op de ene plek stil moet zijn en een vinger moet opsteken en de andere keer haar vragen hardop mag stellen. En de ene keer wordt haar dag in plaatjes verduidelijkt en dan wordt gezegd wat ze moet gaan doen. En dit is slechts één dag voor Roos. Eigenlijk vragen we van degene met de minste mogelijkheden om zich het meeste aan te passen. En in plaats van nog meer aanpassing te vragen aan Roos, zou ik willen onderzoeken wat er nodig is om de eilanden met elkaar te verbinden. kunnen wij ons ook aanpassen zodat Roos minder hard hoeft te werken? Om die vraag te beantwoorden nam ik het team mee in het gedachtegoed van kinder- en jeugdpsychiater Anton Doschen. Anton wist de complexe emotionele ontwikkeling uit te leggen door het te vereenvoudigen in fases en de daarbij behorende ontwikkelingstaken. Het volledige model bestaat uit 7 fases, maar vandaag licht ik de eerste 3 fases toe. Fase 1 gaat over prikkelverwerking. Een persoon in die fase vraagt: help mij tot innerlijk evenwicht te komen. Fase 2 gaat over de hechting. Help mij een vertrouwensrelatie op te bouwen, is een vraag die in die fase wordt gesteld. En fase 3 gaat over autonomie. De hulpvraag luidt dan: help mij een eigen ik te ontwikkelen. En natuurlijk, dit model is ontwikkeld voor het individu en wordt veelal gebruikt voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar zou je dit model ook in teams kunnen toepassen? Gewoon door op teamniveau deze 3 vragen te stellen? Laten we dat eens met elkaar verkennen. De eerste vraag gaat over evenwicht. Wat is er nodig om in evenwicht te zijn? De hele dag komen de prikkels van binnenuit en vanuit de buitenwereld op ons af. En zonder dat we het altijd doorhebben, zijn we continu op zoek naar balans. En dat doen we door te reguleren. Reguleren betekent simpelweg gezegd het regelen van je eigen functioneren. Ieder mens wordt geboren met een aantal regulatievaardigheden. Zoals bijvoorbeeld het constant houden van je eigen lichaamstemperatuur. Maar wist je dat de meeste regulatie gebeurt in verbinding met de belangrijke ander? En dat noemen we co-regulatie. Het kind leent als het ware jouw kalme zenuwstelsel om zelf in balans te komen. Dus jouw hartslag, maar ook jouw stem en jouw tempo heeft invloed op het stressniveau van de ander. En andersom. Nou, misschien werkt dat in teams wel hetzelfde. Een nieuw team moet ook in evenwicht komen. Er komen allerlei vragen en eisen en uitdagingen. Dat zijn als het ware de prikkels. En daar moet het team dan kalm op reageren. Daarom wordt een nieuw team vaak gereguleerd door een goede teamleider of een manager. Nou, even weer terug naar het team van Roos. Wat waren dan die prikkels waar zij kalm mee moesten leren omgaan? Nou, dat was voor ieder eilandje anders. Maar als we kijken naar ouders, zagen we dat de spanning heel hoog was. En logisch, met een dreigende thuisplaatsing boven je hoofd. De boosheid dat jouw kind wordt opgegeven. Paniek hoe je dat thuis moet regelen met nog 4 kinderen en verder geen vangnet. Maar ook bij school zagen we verhoogde spanning. De druk die je als juf voelt als je weer zo'n briefje krijgt. En dan met die spanning in je lijf Roos mee de klas uitnemen. En dan met het hart in de keel veel te snel gaan praten en allerlei vragen gaan stellen. Met alle goede bedoelingen. Maar Roos had op dat moment alleen maar behoefte aan een gereguleerde juf. En ook bij de andere professionals zagen we machteloosheid, woede, zich niet gehoord voelen. Nou, wat had dit team dan nodig om in evenwicht te komen? Een team wordt kalmer als de teamleden ook gereguleerd zijn. Daarom ging ik op bezoek bij alle eilandjes en ik nam de tijd om naar ieders verhaal te luisteren. En alleen dat al werkte regulerend, door oprecht te luisteren. Om vervolgens deze verhalen samen te brengen en op teamniveau met elkaar te delen. Weten wat er speelt, om zo als team in balans te komen. Nou, de tweede vraag gaat over: is er op teamniveau voldoende veiligheid? Is er onderling vertrouwen? Nou, ik vertelde zojuist dat door de interactie van de belangrijke ander en het kind verbinding kan ontstaan. En door voldoende positieve ervaring ontstaat het gevoel van veiligheid. Ik kan op jou bouwen. Nou, in het team van Roos werkte dat net zo. Daar zagen we allemaal losse eilandjes en er was geen samen. Nee, want het was dan mistig, geen stevige bruggen, ieder sprak zijn eigen taal. Tijd om dus positieve ervaringen op te doen. Nou, de tijd om bij elkaar op bezoek te gaan, dat was er niet. Dus ik kreeg toestemming om op ieder eilandje te mogen filmen. Positieve ervaringen en interactiemomenten vast te leggen. En bij de eerste bijeenkomst bekeken we die beelden met elkaar. En voor het eerst zagen ze wat er op de andere eilanden gebeurde. En dat bleek meer overeenkomst dan dat ze van tevoren hadden gedacht. En vanuit die herkenning over en weer groeide er langzaam vertrouwen. Weten wie waar goed in is. En voelen dat je op elkaar kan rekenen. En dat iedereen dezelfde missie heeft voor Roos. En zo ontstond er in dit team onderling verbinding en vertrouwen. Nou, de derde vraag die gaat over: voelen wij ons autonoom? Voelen wij ons voldoende gedragen en vrij om het op onze eigen manier te doen? In de emotionele ontwikkeling van een kind volgt de autonomiefase als het kind voldoende vertrouwen en veiligheid heeft ervaren. Het gevolg is dan dat hij op zoek gaat naar zijn eigen ik en daarvoor moet hij loskomen van de ander. Maar hoe zat het dan met het gevoel van autonomie in het team van Roos? Nou, doordat daar dus voldoende verbinding en vertrouwen kwam, kregen ze ook ruimte om het op hun eigen unieke manier te doen. Te gaan onderzoeken wat wel en niet bij je past. En zo bedacht de juf dat het voor Roos heel fijn zou zijn om bij binnenkomst eerst bij haar tot rust te komen. Samen gaan zitten op de zachte bank, naar allebei een oortje in, luisterend naar het nummer van Roos. En dat duurde slechts 3 minuten, maar daarmee wel een rustige start van de dag. Dit team dat voelde zich ook gesteund door het management om samen met het CCE de niet gebaande paden te bewandelen. En doordat dit team verantwoordelijkheid voelde in het onderzoeksproces, voelden zij zich ook mede-eigenaar. En ook dit droeg bij aan het gevoel van autonomie. Nou, doordat dit team dingen samen ging doen, ontwikkelden zij balans, onderling verbinding en autonomie. Ontwikkelen door samen doen. En de taak van de gedragskundige is te signaleren: welke behoefte is er in een team? Is er balans? Is er onderling verbinding? En voelen zij zich autonoom? En hoe mooi zou het zijn als de bewuste ouder of professional deze 3 vragen aan zichzelf en aan de ander blijft stellen? Nou, toen dit team goed genoeg voor zichzelf had gezorgd, kon de focus op Roos worden gelegd. Samen. Met alle Roos-experts, omdat er nu pas een samen was. Ondertussen was er heel veel kennis en ervaring opgedaan over regulatie, hechting en autonomie, waardoor het inschatten van het emotioneel ontwikkelingsniveau van Roos ook een stuk eenvoudiger was. Ze hadden het als het ware zelf al doorleefd. Roos liet met haar moeilijk verstaanbaar gedrag aan de omgeving weten: ik hou dit niet langer vol, er moet iets gebeuren. En dat gebeurde. Tussen de eilanden kwamen stevige bruggen, plaatsen om aan te meren. En de mist trok langzaam weg. De eilanden trokken naar elkaar toe en spraken in gezamenlijke taal. En Roos, met haar lievelingsknuffel onder de arm, liep ze van eiland naar eiland. Een stevige grond onder de voeten. En voor het eerst voelde zij de boodschap: ik ben niet te moeilijk of te ingewikkeld. Op deze school mag ik blijven.